Welkom allemaal. Ik ga even vragen of het zonder microfoon kan. Kunt u mij zo ook heel goed verstaan? Achteraan? Nee. Ja, maar dat zeg je altijd. Je valt toch in slaap zo. Dames en heren, allemaal van harte welkom bij de serie Aan tafel bij de Maatschappij. Een serie live interviews vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En vandaag is onze gast live en business coach Pieter de Vries. Pieter, van harte welkom.
Dankjewel.
Even een korte intro over jouw achtergrond, loopbaan. Nou, het goede nieuws is, Pieter is Amsterdammer. Dus dat vind ik dan ook weer leuk. Pieter heeft rechten gestudeerd aan den UvA. En daarna ging hij voor allerlei managementfuncties op bij bedrijven als Vendex, Duracell, PTT, de postkantoren. Die heb jij nog mogen saneren of opheffen, dat weet ik niet precies. Komen we misschien nog op terug. Maar jij had al snel een ambitie voor topposities in het hogere bedrijfsleven. Waar kwam die ambitie vandaan?
Ik was zoals veel studenten wilde ik trainee worden. Want dan kon je zo snel mogelijk, werd je dan een meneer met machetknopen en een Audi en invloed. Dus ik dacht, ik wil heel graag snel een general manager worden. En Vendex bood een opleiding om je in 3 jaar klaar te stomen voor store manager. Dus toen werd ik directeur van de vestiging van V&D in Zaandam.
Management. Duracell, Vendex, je bent aan het hoofd geweest van een V&D-vestiging met 100 miljoen omzet. En toen was je 26. En toen ging je over naar de PTT-postkantoren. Maar daarna ben je iets heel anders gaan doen.
Toen heb ik een adviesbureau overgenomen wat in cultuurveranderingen deed. Want dat had ik en bij V&D en bij postkantoren waren wij klant van dat bureau. En dat vond ik een heel goed bureau. En toen ben ik dus ondernemer geworden.
Je hebt met een compagnon heb je een bureau in cultuurverandering heb je overgenomen.
Ja.
En was dat een succes?
Dat was een groot succes, want we hadden in een jaar of 4 hadden we ons eigen geld terug. We hadden heel veel voor het bureau betaald en hadden geen due diligence gedaan. En allemaal de klassieke startersfouten.
Ja.
Maar het was eigenlijk heel goed gegaan, toch achteraf.
Oké, maar op een gegeven moment ben je uit het, laten we zeggen, hogere bedrijfsleven gestapt. En toen ben je dus deze onderneming begonnen. En daarna ben je toch weer teruggegaan naar het bedrijfsleven. Naar stage, als ik het wel heb.
Ja, toen had ik dus dat bureau verkocht, of althans mijn aandeel erin. En toen, dan mag je dus een tijdje niet in je beroep acteren. En dan krijg je een burn-out en dan moet je tijdelijk een ander beroep vinden. Toen mocht ik voor Johan van den Ende werken.
Ja.
En toen heb ik 2 jaar voor Stage Entertainment gewerkt.
Ah, en daarna heb je definitief...
Ja, toen ben ik thuis gekomen. Ja.
Ben je weer thuis gekomen?
Ja.
Want toen ben je begonnen met een eigen onderneming.
Ja.
En die heet Life and Business Refreshment. Maar waarom heb je vaarwel gezegd tegen het bedrijfsleven?
Vrijheid. Dat is denk ik de
vrijheid.
Het bedrijf veel van iedere ondernemer.
Ja.
Ik kon meer leren ook in zelfstandige omgeving. En ik vond het honorarium wat wederkeriger.
Oké. Maar op een gegeven moment kwam je er dus achter dat je ontdekte wat je wilde worden. Hè? Vrij. Je wilde vrij worden en zelf ondernemen. En kijken of je zelf een goed salaris kon verdienen bij je eigen onderneming. Wanneer kwam dat omslagpunt? Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor jouw ontwikkeling.
Ik doe dit nu 14 jaar, dit bedrijf.
Ja.
Dus dat is 14 jaar geleden.
Oké. En wat is nu jouw business propositie van jouw onderneming nu?
Ik maak gezonde mensen beter.
Je maakt gezonde mensen beter. Dus je bent een soort...
Nog beter vaak, ja.
Een soort medicijnman.
Kijk, iedereen heeft wel iets waarvan hij zegt dat is eigenlijk iets wat mij tegenhoudt om de beste versie van mezelf te worden.
Ah.
En wij helpen daar een beetje bij.
Maar doe je dat dan alleen in persoonlijk verband of voor het bedrijfsleven?
Nee, beide. Dus ik begeleid CEO's, DGA's en ZZP'ers.
Okay.
Die ambitieus zijn.
Je zegt nu gezonde mensen beter maken, hè? Maar ik heb ergens gelezen dat jij de tactiek van under promise en over delivery aanhangt.
Ja. Ja.
Waarom is dat slim?
Nou, dan hoef je niet zo. Dan krijg je bijna teleurstellingen. Dus de meeste mensen beloven heel veel. Die moeten dan heel hard werken om dat waar te maken. En ik beloof altijd heel weinig.
Ja, de vraag is.
En dan,
wat beloof je dan?
Lever ik altijd meer dan ik heb gedaan. Dan zijn de cliënten heel tevreden.
Ja, ja, maar als je dus heel weinig belooft aan je cliënten, haken ze dan niet af?
Nee.
Dat ze denken, nou, dat uurtarief dat is best hoog. En de man belooft heel weinig. Ze haken niet af.
Ja, dan je... Kijk, ik.
Dan zou je toch een hele goede propositie moeten hebben.
Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten, van ik kan het wel met een heleboel andere mensen, maar ik weet niet of het tussen ons lukt. Want ik weet niet hoe hard u gaat werken. En dus mijn vak is niet zo dat je iemand met tjakker roepen ergens kunt krijgen. Iemand moet echt wel zelf heel erg gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken. En dat is gedoe, dat is painful. Dat is het...
Painful?
Ja.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Nou, ik zal eens even vragen. Jij werkt nu voor DGA's, voor CEO's en ook ZZP'ers. Mag ik even vragen, zijn die DGA's in de zaal? Vingers? Nou, toch een heel sweetie. Zijn er ook CEO's in de zaal? Dat kunnen dezelfde zijn, eventueel. En zijn er ZZP'ers in de zaal? En zijn er ook nog werklozen in de zaal? Nee, iedereen heeft werk. Nou, was het maar zo. Sommigen hebben het heel rustig. De vraag is natuurlijk, jij adviseert deze mensen in een proces van transformatie naar iets nieuws. Hoe werkt dat? Want je hebt het over transformatie in een bedrijf en bij een mens van binnen, maar ook door je fusies en verkoop en overnames.
Ja, dus
dat is nogal wat.
Nou ja, als je dus bij een bedrijf binnenkomt, dan ga je gewoon beginnen met de baas. En dat lijkt vrij simpel. Je hoeft altijd maar één iemand te helpen zich te veranderen en het hele bedrijf verandert.
Ja.
En dan ga je kijken vaak naar de strategie van het bedrijf. Nou, ik doseer strategie op een paar business schools. En dan op het moment dat je de strategie doet, komt er wel eens een beslissing. Dat heet dan build, borrow or buy in vaktermen. Dan ga je of op eigen kracht bouwen.
Build, of, borrow ja, of buy.
Ja, of je gaat borrowen, je gaat fuseren en dus lenen van elkaar met andere bedrijven en allianties maken.
Ja.
Of je gaat buyen of sellen. Dus je bedrijf ga je verkopen of bedrijven erbij kopen.
Okay. Ja.
Nou, als ik dan het goed gedaan heb en er is veel vertrouwen bij die DGA, dan mag ik ook die fusie- en overnamegeleiding doen.
Oké. Okay. En wanneer komt dan het coach traject?
Nou, stel een DGA wat ik meestal heb is zijn verkopen. Dus er zijn mensen die zijn 60 en die willen hun bedrijf verkopen.
Ja.
Nou, dus een van de dingen waar ik ze altijd mee help is om een bestemming te vinden achter de deal.
Ja.
Dus de meeste M&A adviseurs zijn heel erg bezig met de deal.
Ja.
En ik ben eigenlijk altijd bezig met, dat heet dan in de vaktermen post-merger integration. Dus na de deal gebeurt het eigenlijk pas.
Post-merger integration.
Ja, van wat wil die man dan worden na dat bedrijf? En vaak als hij dat niet weet, kan hij ook niet loslaten. En dus als hij niet weet wat zijn nieuwe schoenen zijn, gaat hij nooit die oude weg doen. En daar zit hij dus mee te worstelen. En dan help ik hem met hoe verkoop ik dat aan mijn echtgenoten. En hoe bewaak ik dat mijn topklanten niet weglopen. En mijn topmedewerkers. Nou, het hele spel.
En hoe weten deze mensen jou te vinden? Natuurlijk al een reputatie opgebouwd.
Nou, recommendatie is eigenlijk het enige wat helpt.
Aanbeveling.
Ja.
Oké. Okay. Even vragen aan de zaal. Is hier iemand die met zijn bedrijf of onderneming wel eens een coach heeft ingehuurd voor een van deze onderwerpen? Nou, één, ja. En is dat goed afgelopen? Uitstekend. Was het Pieter toevallig? Niet. Oké. Okay. Het was een vrouw. En waar was die coach voor bedoeld? Echt voor fusie-overname of iets persoonlijks?
Nee, gewoon een beetje zo algemeen.
Maar werktechnisch of persoonlijk?
Werktechnisch.
Werktechnisch. En dat is goed bevallen?
Ja.
Oké. Okay. Ik heb begrepen dat je inmiddels zo ruim 10.000... managers en ondernemers heb begeleid naar zakelijk succes en persoonlijk geluk. Is het datgene waar men naar op zoek is? Meer zakelijk succes en persoonlijk geluk. Gaat dat samen in jouw praktijk?
In mijn filosofie gaat dat heel erg samen. Dus ik geloof in een holistisch mensbeeld. Dat betekent dat iemand stel ik help iemand beter te onderhandelen zakelijk, dan wordt hij zijn partner er ook last van. Ja. Bij wijze van spreken, dan haal je er niet uit als je naar huis gaat. En als je iemand liever maakt, helpt te worden thuis, dan wordt hij ook een lievere baas, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus ik geloof heel erg in dat je één en dezelfde mens bent. En als je iemand dus helpt daarin te groeien, dan help je hem tussen 9 en 5 en tussen 5 en 9. Nou, zo is die filosofie tot stand gekomen. Ben ik toen gaan opschrijven en dat is toen een bestseller geworden. Veel lezingen en zo kwam ik aan die voorlievers.
Nou ja, dat boek is bekend. Het ligt hier. Mag ik het even pakken? Het boek heet Code 959. Wie kent het? Nou, toch wel wat mensen die kennen dat. En ook gelezen. Ja, die hebben het ook gelezen. En heeft het iets voor je gedaan, dat boek? Jacob?
Dat is een makkelijke vraag, maar ik moet je een antwoord op.
Weet je wat, denk er dan nog even over na. Dan kom ik zo meteen bij je terug. Ja, toch? Ja, volgens mij, jij bent DGA, hè?
ZZP.
Inmiddels. Nou ja, mooi, welkom bij de club.
Samen
zijn er meer. Maar even zonder dolle, dit boek, dus, er liggen hier een aantal exemplaren. Wie geïnteresseerd is, mag er eentje meenemen. We zijn natuurlijk, de ondertitel is Lijn in je werk, lijn in je leven. Hou jij hem eens vast? Dat is leuk voor de foto. Klaar, genoeg. We zitten nu te praten. Wil jij vertellen, ik heb het natuurlijk ook gelezen, wat jouw filosofie is die je in dat boek hebt neergelegd?
Nou, wat je net zei, heel veel mensen willen zakelijk succesvol zijn en heel veel mensen willen privé gelukkig zijn. En over de een zijn 10.000 boeken geschreven en over de andere ook. En ik heb 7 gedragingen opgespoord die, als je die consistent toepast...
Gedraging?
Ja, gedraging. Gewoon hele simpele gedraging. Welke? Eén daarvan is dat never overpromise.
Ja, en wat zijn een aantal andere?
Nou, dat je moet werken met wat je talent is. En dat je waarde moet toevoegen in je leven. En dat je, waar zit je onderscheidend vermogen? En hoe maak je keuzes? Dat zijn ook nergens op.
Maar dat zijn wel hele moeilijke zaken.
Ja, dat zijn.
Maar je moet eerst ontdekken, waar zit mijn talent?
Ja.
Want ik ben de hele dag advocaat, maar daar heb ik eigenlijk geen talent voor. Ik moet iets anders gaan doen.
Nou, dat is niet... Ik heb één plaatje meegenomen. Want jij vroeg mij, neem een plaatje mee. Misschien kan ik dat even laten zien. Kijk, ik heb hier een plaatje van de Ikigai. Dat is een Japanse beginsel. Wat eigenlijk zegt, je moet naar 4 dingen kijken. Word je love, dus waar je van houdt. Waar je goed in bent. Waar de wereld op zit te wachten. En waar je muntjes voor kunt vragen. Nou begeleid ik mensen om een 4 out of 4 te halen. En dat heel veel mensen, ook in deze zaal, die zullen zien dat als je bent misschien wel met je passion bezig, maar niet met je mission. Of je hebt wel een profession, maar die past niet bij je roeping. En het is dus gedoe om uit te vinden wat je kunt doen, zodat je precies een 4 uit of 4 haalt.
Ja, maar je zal toch eerst moeten uitvinden wat je passie is, of wat je missie is.
Ja.
Passie kan ik me nog wel voorstellen. Ik vind het leuk om naar het museum te gaan, ik lees veel over kunst.
Ja.
Maar wat is mijn missie daarin? Hoe kom ik daar dan achter?
Nou ja, als jouw missie is om mensen, mensen bij kunst te laten aansluiten of kunst te ontsluiten voor de massa, dan kun je er misschien ook wel een businessmodel van maken.
Nou, dat is in mijn geval verdomd aardig gelukt.
Nou,
mede op basis van het lezen van jouw boek. Nee, zonder dolle.
Nee, maar dat is dus. Maar het terugschalen is dus ook belangrijk. Dus iemand die zegt, ik kan niet een 4 uit de 4 krijgen, maar ik maak een activiteit dat ik wel mijn musea kan bezoeken met mensen en ik verdien er even geen geld aan, is ook prima. Het gaat eigenlijk om een mandje van activiteiten dat je maakt wat een fulfilling life geeft. Een mandje van activiteiten.
Ja, want het zijn natuurlijk allemaal verschillende grootheden, hè? Wat betekent Ikigai?
Ja, dat is een Japans principe voor dit is waarom je in je bed uitkomt. 'S Ochtends.
Oh ja. Ik ga dat nog maar eens goed bestuderen. Hoe gaat het verder met 9? Want het gaat even ook om die code 9959. Weet iemand niet wat die code betekent? Iedereen begrijpt het. Heel goed, Peter. 9 to 5 en 5 to 9. Dat is het, hè? Je zakelijke leven en je persoonlijke leven.
Ja.
En dat combineer je in één filosofie.
Ja.
Hoe gaat dit verder?
Hoe bedoel je?
Maar ik ben één plaatje laten.
Nee, dit is een. Jij zei neem een plaatje mee. Nou, dit vond ik wel een illustratief plaatje van wat wij zo al doen als we mensen helpen om hun missie te realiseren. En vanuit hun passie te werken en er ook nog je beroep van te maken. En dat je ook nog iets hebt van ik heb een beetje betekenis. Dus tegenwoordig is purpose.
Ja.
Heel erg belangrijk, de jongere doelgroepen.
Ja.
Zeg maar, alles onder de 30, dat wil alleen maar werken bij Johnny Socoloni. En die kijken alleen nog maar naar purpose. Die zijn niet bezig met leaseauto's, met salaris. Die willen gewoon echt betekenis hebben in het leven.
Hoe weet je dat?
Nou, ik heb gewoon onderzoek van gezien.
Ja?
En ik heb toevallig 3 van die kinderen zelf.
Okay. En werken die al?
Nog niet.
Het zijn geen Zuidas lawyers. Maar die willen bij de Chocoloni werken.
Nou, zitten dus, de ene is nog bezig, maar de andere twee zitten stevig in dubio.
Ja. Ah, ja. Nou, er is dus wel wat veranderd. Als we even verder gaan. Kijk, uit jouw gedachtegoed blijkt jouw passie voor mensen en merken.
Ja.
Dit is heel erg op mensen, denk ik. Maar jij werkt nog steeds met merken.
Ja.
Want je bent natuurlijk ook een oude marketeer, denk ik, als ik het goed vertel. In hoeverre ben je daar nog mee bezig? Is jouw aandachtspunt niet heel erg verschoven van merken naar mensen door de jaren heen? Hoe is dat zo gekomen?
Nou, ik denk dat het 90-10 was, 10 jaar geleden en nu 10-90.
Oh, oké. Dus je werkt meer voor individuen dan voor bedrijven, ondernemingen? Vind je dat prettig?
Ik werk eigenlijk alleen maar voor mensen. Ik werk nooit voor bedrijven.
Ja, maar goed. Je hebt ook mensen die door hun onderneming de consultancy laten betalen. Bij jou en niet privé. Nee.
Jawel, dat komt heel veel voor. Maar ik werk niet zoals de gemiddelde coach voor ABN AMRO en dan dat ze gestuurd worden. Ik heb alleen maar mensen die echt zelf aan de slag willen.
Okay.
Ik werk nooit voor een ondergever. Dat vind ik niet ethisch.
Nee.
Want dan willen ze ook nog even een lijntje naar HRM hebben en dat hoort helemaal niet.
Daar word je wel voor gevraagd.
Ja, en dan vertel ik ook dat ik dat niet doe. En dan zegt zo'n grote corporate van, ja, maar dat doen die andere 49 preferred coaches wel.
Ja.
En dan zeg ik, maar ik doe het niet.
En wat gebeurt er dan?
Dan vraagt die dame, kunt u zich dat veroorloven, meneer De Vries?
Dat jij nee zegt?
Ja, en dan zeg ik, als ik me dat niet kon veroorloven, deed ik het ook niet.
Ja.
En dat voelt goed.
Oh, dat voelt goed. Ja. Nou, dat is mooi. Dus je bent zelf ook helemaal in je eigen verhaal gegroeid, als het ware. Maar nu nog even terug naar het boek. Wat is de essentie van dit boek?
Nou, de essentie van het boek is wat er voorin staat. Het is een leesboek, een leerboek en een doeboek.
Ja.
En het enige wat ik nog doe is mensen helpen met het boek te gaan doen. Want een boek lezen, daar heb je helemaal niks aan.
Ja.
Dus de boeken zijn niet eens te verkrijgen ergens. Er zit een onderdeel van de luisteraarsprogramma's die ik mag doen. En ik geloof alleen maar in toegepaste kennis.
Oké, het is natuurlijk wel eigenaardig. Er zijn ontzettend veel coaches, het wemelt ervan.
Ja.
Consultants, noem ze maar op.
Ja.
Die hebben allemaal een verhaal en heel veel schrijven ook een boek. Dan hoor je dat bij managementboek.nl, kan je die allemaal bestellen. Maar niet veel van die boeken worden een succes. Weet je waarom die geen succes, heel veel boeken geen succes worden en deze wel? Wat er dan?
Nou, er is heel veel geluk bij, dat er geen misstand over.
Geluk?
Ja, maar ik was bijvoorbeeld de strategisch adviseur van de grootste uitgever in Nederland. En toen vroeg ik aan die baas, die stond dus de speech aan het graf van Reven, dat soort uitgevers.
Ja, ja.
Van, Bert, hoe maak je nou bestseller? En toen zei ik, nou, als ik het wist, dan zat ik hier niet.
Ja.
Twee dingen zijn key, een goede naam en onwijs veel publiciteit. Dus schrijven heel veel mensen boeken, maar geen hond weet dat die boeken er zijn.
Ja.
En ik heb geluk gehad dat het werd opgepakt in een lezingencircuit.
Okay.
En toen ging het. Maar goed, ik ging weer met. Dit is heel lang geleden, het boek. Het is voor mij niet nu mijn belangrijkste drijfveer.
Nee.
Want je kan eigenlijk niet goed schrijven.
Nee?
Dat vind ik niet.
Oh, nou, ik wil je wel helpen hoor. Met je volgende boek. Je hebt trouwens nog 2 andere boeken geschreven. Weet je dat eerste boek ook alweer?
Dat gaat over innovatie.
Innovatie, dat is een tijdje geleden alweer.
Innovatiecyclus, ja.
Heeft dat nog steeds geldingskracht of is het achterhaald?
Ja, dat mag ik nog bij een aantal marktleiders doen in helpen met innoveren.
Oké. Ja. Nou, verder ben je ook spreker en docent. Los van dat je heel veel zalen hebt toegesproken, maar je bent ook gevraagd als docent. Bij Nijenrode, bij de Rabo Business of de Holland Business School. En waar gaat het dan over? Wat is het specifieke, de specifieke kennis die ze van jou willen hebben die je overdraagt?
Nou, dan geef ik het vak heet dan strategie en leiderschap. En dan is het meer zo netjes zo in de klas met sheets en een beetje deftig.
Met sheets?
Ja.
En dan, oh ja. Ja? Oké. En daar zitten studenten?
Nee, dat zijn meestal allemaal wel volwassen mensen. Dus dat zijn gewoon bazen van bedrijven die er zitten.
Oké. Nou goed, jij staat bekend als iemand die nu weet bij bedrijven hoe het wel moet en hoe het niet moet.
Ja, dat weet ik beter.
Dat weet je beter. Nou, beter dan veel anderen.
Ja, ik weet vooral hoe dingen niet moeten. Dat is al heel wat van.
Maar heb je veel je neus gestoten? Ja. Of heb je gezien hoe andere neus hebben gestoten?
Nou ja, je hebt heel veel schrammen op je neus. En dan wil je anderen voor behoeden. En dan krijg je een soort zendingsdrang. En dan
weet je dat?
Ja, dat denk ik wel.
Maar jij hebt echt een vocation. Als ik
vind ik wel. Kijk, heel veel mensen, wat je ook net zei. Mijn moeder zegt altijd, de half Nederland coacht de andere helft. Heeft ze ook helemaal gelijk in.
Ja.
Ik denk, ik geloof dat er 40.000 coaches zijn in Nederland. Er zijn ook 60.000. Nou, er zitten ook een hoop weggestuurde VP's bij van een bank die dan voor half geld zich coach gaan noemen. Ja. Omdat dit beroep dus niet beschermd is. Maar ik geloof dat je alleen maar kan leren fietsen van iemand die kan fietsen. Dus dit vak is vergeven van de relatietherapeuten die zelf er een potje van maken. Van de sales trainers die niet kunnen acquireren en bij mij in de kamer zitten te huilen dat ze niet te eten hebben.
Ja.
Dus ik vind, je moet alleen doen wat je mastert. En ik doe alleen waar ik overwaarding heb.
Ja, je pakt nooit iets aan waar je twijfel over
hebt. Nee.
Nou, even terug naar die transitie binnen jouzelf. Hè? Een soort tipping point binnen jouzelf. Natuurlijk het prachtige boek van Malcolm Gladwell.
Ja.
Hè, die heeft bij jou natuurlijk ook, je zei van 90-10 naar 10-90, merken naar mensen. En dat, er is ook iets anders veranderd, dat het meer gaat niet om bereik, maar om
braak.
Braak. Is dat niet prachtig? Ja. Hoe wil je dat
In de tijd van het boek deed ik dus zalen. En dan is het al hartstikke leuk, want dan staat iedereen onder de douche en is het prachtig. Maar 's ochtends is er weinig veranderd.
Ja.
En nu wil ik dus ook meer betekenis hebben voor mensen. Dus ik help echt mensen een half jaar lang om echt een stap te zetten. En eigenlijk niet even twee sessies coachen, dat doe ik ook niet.
Nee, maar goed, je professionals die help je om een betere versie van zichzelf te worden.
Ja.
Hoe werken die sessies? Kun je daar iets over zeggen?
Je hebt drie type sessies. Ik noem het altijd 1-op-1. Dan heb je 1-op-10 met een team en je hebt 1-op-100 met een zaal. Nou, en dat, in mijn vak is het zo dat niemand kan alle drie. En dus er zijn jongens, die zijn heren, meisjes, zijn heel goed in zalen, maar die durven niet 1-op-1, want het is veel enger. En ik ben eigenlijk het beste 1-op-1.
Ja. Jij wil die mensen iets leren, maar ondertussen wil je zelf ook leren.
Nou ja, ik ben een beetje nar. Ik ben een beetje aan het morrelen aan hun overtuigingen.
Oh ja, waar blijkt dat uit?
Nou, dat ze daar baat bij hebben.
Maar
dat zijn allemaal overtuigingen van, ik noem maar wat.
Ja, maar als je die overtuigingen afpelt, hè, wat blijft er dan over?
Vaak zijn dat limiterende overtuigingen. Ik ken ze allemaal. Ik ben te oud nog, of ik ben te jong, of ik heb te weinig muntjes, of te weinig opleiding, of ik ben lelijk, of ik ben... Nou ja, je kent ze allemaal wel. En iemand dan daarbij helpen dat dat niet het geval is, dat is al heel heilzaam vaak.
Maar dat kan dus heel persoonlijk worden.
Ja, zeer persoonlijk. Het gaat altijd over angsten, gêne, zorgen. Het is heel intiem.
Maar je zei net, ik zal nooit relatietherapeut worden.
Nee, dat is maar heel moeilijk met twee mensen tegelijk.
Dat begrijp ik, maar je bent wel een soort therapeut over de relatie van jouw cliënt met zichzelf.
Nee, een therapeut werkt ook naar het verleden. Dat doen psychologen en psychiaters ook. Een coach, als hij goed werkt, begint hij in het heden. Die werkt op gedrag. Dus die is ook niet helemaal geïnteresseerd waar het vandaan komt. Die zegt gewoon, je zegt dat je minder wil drinken. Ik zie nu dat je derde biertje inschenkt. Wat vind je er zelf van?
Okay.
Dat soort dingen doen wij. Niet van, waar komt je verslaving vandaan? En dat kunnen wij niet. Wij zitten heel erg op gedrag.
Oké, maar goed, jij werkt dus heel duidelijk aan persoonlijke groei. Uitzicht dat bij jou bijvoorbeeld, want het is nogal heel persoonlijk, in een grote behoefte aan reflectie, zelfreflectie.
Ja, maar kijk, ik werk denk ik 3 weken per jaar aan mezelf.
En wat ga je dan doen?
Nou, heel afwisselend. Ik doe wel eens een cursus op INSEAD, laatst nog eentje over M&A. Nou, dat is dan heel richten heel zijn hoofd. Ik doe stiltecursussen van een week. Nou, dan krijg je de mooiste inzicht als je in stilte zit. Maar dan ben je niet declarabel, zo gezegd. Dus dat moet doen, hè? En dus ik ben nu begonnen met te trainen om fit te worden voor de Kilimanjaro.
Kilimanjaro?
Ja, ik ga voor Wordchild de Kilimanjaro beklimmen in januari.
Weet je wel hoe hoog dat ding is?
Ja, dat is 1,5 kilometer hoger dan de Mont Blanc.
Mijn neefje van 20 die is er half bevroren vanaf gevoerd. Dan ga jij op je 50ste. Ja, ik denk dat jij beter voorbereid bent. Maar goed, lange afstands wandelen. Dat doe je. Dat is puur dus niet om iets te bewijzen.
Nee, dat is gewoon om te reflecteren. Dat vind ik heerlijk om te reflecteren.
Herkennen mensen dat in de zaal? Doet iemand dat ook? Een lange afstand wandelen?
Nee, of
10 kilometer.
10?
15.
Ja, ik weet het. Er reden geen taxis meer van huis naar kantoor.
Nee, gewoon in de bossen.
Ja.
Alleen.
Ja? Dat helpt? Om je hoofd vrij te...
In Drenthe.
Oké, ja.
7 kilometer gewoon rennen.
Gewoon rennen.
Ja, lekker
toch? Oh, dan ben je heel fit. Geweldig. Ongelooflijk. Er zijn meer wandelaars in de zaal. Oh ja, je rept nog ergens. Dat is mijn laatste onderwerp. En dan komen we nog naar een paar vragen als die er zijn. Je hebt het over 4 leerstijlen.
Ja, dus
wat zijn dat?
Er zijn eigenlijk 4 manieren hoe mensen leren. 1 is doen. Dan heb je de tweede manier is denken. Dus theorie vormen.
Ja.
De derde manier is voelen.
Ja.
En de vierde manier is reflecteren.
Ja, kan je dat toelichten?
Ja, dat is dat je dus zeg maar een beetje naar binnen gaat van wat betekent dit nou? Nou, dat is een bepaald proces, dat kan je ook aan mensen aanleren. Dat is de meest, vind ik, heftige vorm van leren, maar wel de meest efficiënte vorm van leren.
Okay. Heeft dat iets boeddhistisch?
Nee. Nou, iedereen kan dat je gewoon. Dus als je nou naar China kijkt of naar Japan kijkt, dat is de hoogste deugd om even niks te doen. Nou, wanneer doen wij nou even niks? Dat is de hoogste deugd.
Ik ga het vragen.
Zitten en...
Ik ga het vragen. Wie heeft er in deze zaal vandaag doelbewust even niks gedaan? En dat is wel bijna de helft. En zijn er mensen in de zaal die dat ook hadden willen doen, maar er niet aan toegekomen zijn? Ja, en is dat heel erg verlichtend als je even niks doet? En doe je dat, wil je daar iets over zeggen?
Absoluut verlichtend. Heerlijk gevoel. Gewoon helemaal niets.
En doe je dat opzettelijk?
Ja, absoluut.
Dan ga je ik ga nu even de tijd nemen om niks te doen.
Ja, inderdaad.
En probeer dan ook je geest licht niks te denken.
Ja, juist.
En dat werkt.
Dat werkt, absoluut.
En daarom zie je er ook zo verlicht uit.
Daarom kan je dit
ook
weer aan.
Hè? Daarom kan je dit weer. Ja, mooi. Oké. Okay. Nou, ik denk dat moeiteloos. Kan je dit weer aan? Ik denk dat je na deze voorstelling toch weer even een half uurtje even helemaal niks moet doen om bij te komen. Ja, we hebben hier een vraag. Jacqueline.
Er is zelfs onderzoek geweest wereldwijd welke niets doen. En het schijnt dat wij Nederlanders toch daar eigenlijk heel goed in scoren. De landen in
de
sport gewoon niets doen. Gewoon bewust niets doen.
Bewust niks doen, dus niet zo grappig. Die ambtenaren wat jij zegt.
Op de stoel gaan zitten en
De Grieken daarentegen.
Ja, wat deden die?
Nou, die volgens mij, met alle respect, maar wij moeten niet een discussie gaan voeren over niets doen. Maar volgens mij zijn bijvoorbeeld de Grieken, en ik respecteer dat wel, echt helemaal goed in niets doen. Die zitten de hele dag zo een beetje triktrap te spelen.
Oh, de Grieken van nu.
De Grieken van nu.
Ja. Ja, nee, die doen geen eet. Nee, ik dacht de oude Grieken. Ja, dat zie je in mediterrane landen. 50-plussers, die zitten op het dorpsplein met z'n 5 te triktrakken. En die kijken wat er langskomt. Ja, hebben we nog een vraag?
Het schijnt ook heel gezond te zijn.
Absoluut.
Ja, wil jij daar iets over zeggen? Is het heel gezond, niks doen? Of triktrakken, wat bedoel je?
Ja.
En dat is de essentie van niets doen.
Of uitzetten. De knop om.
Mindfulness. Ja, gewoon inderdaad bewust inderdaad even aan iets denken of aan meditatie. Omdat je zoveel prikkels krijgt in het normale leven. Waardoor je eigenlijk helemaal niks meer kan selecteren of denken wat belangrijk is. Maar je
Herken je dat?
Zeker.
Zijn er nog vragen in de zaal? Ik zag er, ja.
Wat is uw persoonlijke drive om hier zo diep op in te gaan?
Om waarom in te gaan?
Nou, net zo ver te willen helpen op dit gebied. Ik ga ook redelijk het persoonlijke in.
Weet je wat kost?
Nou, dat is. Als ik. Ik mag in die Ikigai werken. En dat is voor mij en mijn roeping en mijn passie en mijn professie. En ik vind dat waardevol werk. Ik voel mezelf bevoorrecht dat ik andere mensen verder kan helpen.
Eduard?
Ja, van de 10.000 mensen die u begeleid heeft, hoeveel procent stapt uit de functie of uit het bedrijf waar ze daadwerkelijk werkzaam zijn? Ongeveer, ik ben niet zo van de cijfers, maar...
Nou, laat ik het zo zeggen, wat ze dan altijd roepen, hè, zo'n life-changing event, dat is wel ongeveer bij de helft van de coach-trajecten die ik mag begeleiden aan de orde. En dan is het of een wisseling van partner, of van werk, of van land, of van een akkefietje met hun ouders dat opgelost is, of een taboe. Er is wel een hele grote doorbraak altijd.
Maar wat is het oorzaak? Want gaan ze coachen omdat ze voor een keuze staan? Of maken ze een keuze omdat ze gecoacht werden?
Ja, dat is een beetje kippenei, dat zeg ik goed. Ik heb nog nooit meegemaakt, inclusief mezelf, dat een cliënt wist wat hij had toen hij kwam. Als ik naar de huisarts ga en ik heb een bultje op mijn hand, dan zegt hij of van, joh, dat is een moedervlek. Of hij zegt, sample nemen, spannend, en dan word ik ook zenuwachtig. Dus de helft van mijn werk is gewoon zeggen, joh, is niks aan de hand, gaat vanzelf over.
Maar dat zegt 50%. Gezonde mensen.
Ja, nee, maar dus niemand, heel simpel, dat is wiskunde, niemand weet wat hij had. Als hij de naam wist, kwam hij niet. Dus iemand weet zelf niet wat er zeurt of schuurt of. Anders kon hij het zelf oplossen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ja. Als wij hier zo'n gezellig apart huis hadden, dan kwamen hier niet. Dus er is toch iets waardoor iemand dan een leervraag heeft, noemen wij dan een ontwikkelvraag.
En wat ziet u als uw sterkste kant waardoor u zich onderscheidt van andere coaches? Dat u al 10.000 mensen heeft kunnen begeleiden en een keuze
maken. Wat is je vraag?
Nou, wat zijn uw sterke, waarin onderscheidt u zich?
Nou,
die 160.000.
Mijn cliënten zeggen dat ik liever en doortastender ben dan anderen.
Dus wel confronteren, maar
niet. Ja, maar liever.
Liever en doortastender.
Ja, u vraagt het, ik moet het gewoon dan vertellen, maar dat zeggen ze.
Ja. Heb je hier nog een vraag? Anton?
Anton.
Ja, ik ben benieuwd, heb je zelf ooit een coach gehad? En hoe heb je dat ervaren?
Vele.
Zou er een coach zijn waar je nog naartoe zou willen? En waarom?
Nou, dat is een super vraag. Ik heb zelfs een guru. Dat is een leermeester. Dat is iemand die je begeleidt langere tijd. Ik heb dus geleerd om weinig te shoppen. Want als je diep graaft, dan vind je water. En als je de hele tijd je tuin gaat omspitten, dan vind je niks. En ik sta meestal 10 jaar bij iemand in de stal. En ik heb Amerikanen gehad, die zijn wel bekend. Dat is Tony Robbins, dat is een hele Amerikaanse. Maar nu ben ik al heel lang bij Ravi Shankar. Dat is de oprichter van Heart of Living. Dat is de grootste NGO ter wereld. En die heeft de hele organisatie. En dat is mijn fontein waar ik mij laaf aan die organisatie.
Kan je iets persoonlijker brengen wat je dan raakt?
In hem?
Nou ja, in de coaches die je gehad hebt, dan wel, wat je nu nog
gaat. Nou, sterker nog, een van die coaches heeft gemaakt dat ik dacht, dat wil ik ook betekenen voor anderen. Zo ben ik ook begonnen. En dus dat iemand jou zoveel verder helpt, dat je denkt, nou, dat wil ik ook kunnen. Dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest. Daarom heb ik dit vak gekozen.
Dus naast de vraag, waarin heeft hij je dan verder
geholpen? In je limiterende overtuigingen afleggen. Wat Floris net riep, de beste versie worden van jezelf. En niet dat ik er al ben, by far niet, maar ik ben een stuk tevredener met Pieter dan ik met Pieter 2.0 was.
Peter, je hebt een vraag.
Ja, ik heb begrepen, als jongeling wilde u heel graag general manager worden. En daarna bent u eigenlijk geworden de man die u nu bent. En u gaat nu omhoog met jonge mensen. Die ook heel graag general manager worden. Maar ja. Ik heb zo het gevoel, ik weet niet of het goed is, dat hij eigenlijk teleurgesteld was in uw jonge jaren toen u general manager was.
Ja, dat klopt.
En daarna de man bent geworden die u nu bent.
Dat klopt.
Een betere man.
En wat is je vraag?
Dus de status.
De vraag is dus, wat breng je dus die jonge mensen bij die vol storm en drang zitten en naar de top willen en denken dat geld en opstaan dat dat alles is?
Je doet eigenlijk, je gaat nooit iemand bewerken. Je stelt wel vragen van wat wil je nou betekenen? En dan kun je dus wel bijvoorbeeld iemand een vraag stellen, dat is een hele belangrijke vraag, van wat wil je achterlaten? Dat heet dan deftig je legacy. Maar wat wilt u nou dat er op uw grafsteen staat straks? En dan ken ik niemand, dus ik heb heel veel onderzoek naar gedaan, er staat dat ik zoveel muntjes had en dat ik zo... En dan is het altijd dat je betekenis hebt gehad voor anderen. Heel veel onderzoek naar gedaan ook. Dat je lief was voor je naasten, dat je tijd, alle klassieke dingen. En er is niemand die en jaagt in het begin van je carrière wel wat anders na, vaak. En het wakker maken van iemand en iemand dan op dat pad kunnen zetten is wel prettig. Nou, is bevredigend.
Ja, daar een vraag.
Vaker oudere mensen, want waar zit leren van je fouten in een verhaal?
Ja, dat is...
Dat ik meestal leer van mijn leven.
Ja, dat wat ik ook net zei, van de schouw op mijn neus. Dus dat is, ik heb meestal het talent aan de goede kant van de 40. Dus aan onze kant van de 40. Maar ik heb tegenwoordig, dat is ongelooflijk, komen er gewoon mensen binnen. Die zeggen, ik heb je door internet getrokken en ik heb alle films bekeken en we gaan gewoon beginnen. En dan is dat iemand van 28, een modedame, en die verdient een miljoen per jaar. Dan denk ik, wat gebeurt hier allemaal?
Maar is het niet zo dat, of tenminste, wat ik zelf ervaar, als mensen je wat vertellen, dan denk je, oké, het zal wel. Maar als je het gaat doen, hè, dat het, als je het nooit gedaan hebt, jij kan het vertellen, maar...
Nee, maar dat is ook exact niet wat je doet. Hè? Dus het werkt alleen, ik geloof alleen maar in ervaringsleren. Dus als iemand, ik kan tegen een kind zeggen, die kachel is heet. Nou, als je echt je kind wilt beschermen, kun je beter zeggen... Die kachel is heet, nou weet je het. Dan dat je dus iemand gaat lopen waarschuwen. Waarschuwen werkt ook niet. Dat is mijn ervaring althans.
Oké. Dankjewel. We hebben daar nog een vraag.
Ja. Het intrigeert mij wat u net zei over horizon. En horizon opzoeken en verleggen. Welke horizon heeft u het meeste geboren?
Wel, die ik verlegd heb?
Ja.
Nou, één van de... Één, nou... Een van de dingen was dat ik geen psycholoog ben. Wie ben ik? Ik ben gewoon ervaringsdeskundige en ik blijf ook dicht bij mijn eigen leerstappen. Dus ik vertel gewoon over mijn ervaring.
En daarbinnen zet u mensen aan tot reflectie, begrijp je?
Ja.
Zelf denk ik dat eigenlijk de kern van de zaak is. Dat als je niet kan reflecteren,
om je verder. Ja, u moet het eigenlijk zo zien. Ik maak gebruik van, het heet dan begeleiding. Er zijn duizenden soorten van begeleiding. Mediation, coaching, training, counseling, mentoring. Ik gebruik twee dingen. Een mengelmoes van advies en van coaching. Als ik advies geef, dan vraagt u, stel u vraagt mij van, moet ik dit aan vanavond? Dan zegt een vriendin van u meteen, ik moet niet doen. En die begint meteen met zijn vieze voeten door uw hoofd te lopen. Dat doe ik niet, als ik een profi ben. Dan zeg ik, wat wil je uitstralen vanavond? En dan denk je, het is een veel betere vraag. Ja. Dus ik maak gebruik van of advies of coaching. En als ik iemand advies geef, dan geef ik hem mijn mening. Ja. En als ik hem coach, dan geef ik hem zijn mening eigenlijk. En mijn cliënten worden helemaal gek van mij. Want ik zeg altijd, wil je advies of coaching? Dus als advies, ik zeg, mooi, beginnen we met coaching.
Ja,
ja. Dus de mengelmoes van die twee is heel belangrijk. Want de klassieke coach die laat u 9 sessies erover doen om eruit te vinden dat u dorst hebt. En ik zeg gewoon, een 3 kwartier zou het kunnen zijn dat u dorst hebt. Zit u shit, dat is helemaal waar. En dan wordt u eigenlijk geholpen om... Daarom werk ik relatief effectief en sneller dan andere mensen. Omdat ik ook gewoon op een gegeven moment durf te vertrouwen op mijn diagnostische gaven of op mijn ervaring. Ik zeg, nou durf ik het. Maar dan moet ik wel heel lang op durven houden. Maar dan weet ik het ook zeker. Dat is zeker.
Dankjewel. We hebben hier nog een vraag.
Je probeert mensen te bereiken. En dat lukt je. Begrijp ik. En dat verandert ze. En wat is het gevolg in de omgeving? En wat zijn de resultaten?
Ja, dat is een ontzettend goed punt wat u aantipt.
Kun je de vraag geven?
En de meneer vraagt, de persoon verandert en wat gebeurt er met de omgeving? Mag ik het zo parafraseren? Dat is cruciaal. Als ik iemand help en ik leer hem niet zijn omgeving mee te nemen en dat puzzelstukje stoppen we terug in de oude puzzel, dan wordt hij meteen weer op zijn oude plek. Dus een heel groot deel van het traject zit hem ook in how to tell my children of in een corporate omgeving. Hoe leggen we dit uit? Het verschil tussen gelijk krijgen en gelijk krijgen en gelijk hebben. Dus heel vaak is een ontzettend belangrijk onderdeel van het traject is dat je ook probeert mensen te helpen bij het veranderen van hun omgeving.
En daar wou ik wat over weten. Hoe groot is die verandering in die omgeving?
Dat ligt eraan. Als iemand bijvoorbeeld zegt ik wil van mijn boosheid af en mijn temperament, dan is het relatief beperkt. Maar als iemand zegt nou ik heb een grote onderneming en ik wil nu internationaal gaan en al mijn mensen moeten 50 dagen per jaar naar het buitenland, dan is het voor die mensen een hele grote impact die beslissing. Dus het ligt eigenlijk een beetje aan hoe groot de wens van de cliënt is.
Oké. Ik wil iets vertellen toch over de resultaten.
Misschien dat jullie achteraf nog even kunnen napraten, want de borrel dreigt. Hartelijk dank voor de goede vraag. Een laatste hele goede vraag. Jacob heeft nog even kunnen nadenken, want net wist je niks. Dus ik heb jou de gelegenheid gegeven om even na te denken.
Ik ben helemaal veel heel goed geleerd. Dus ik kan het niet echt reproduceren op elkaar
halen. Je hebt dus geen vraag?
Ik heb geen vraag.
Ja,
dus dan krijg je een reactie.
Dat is een vragenrondje.
Ja. Dus wat ik kan herinneren, wat Pieter net ook zei, het is een leer, doe en nog een boek. Ik heb drie onderwerpen.
Lees, leer en doe.
Lees, leer en ik heb ongelooflijk veel van geleerd. Ik weet wel dat het moeite heeft gekost om veel in de praktijk te brengen. Dat is volgens mij een vrij veel voorkomen iets van alles iets nog wel eens.
Maar je hebt het wel helemaal uitgelezen.
Zeker.
Nou, knap. Dat lukt niet iedereen. Want ja, wat je leest, en dat is de laatste opmerking wel eens. De Bourgondiërs staat al 88 weken in de non-fictie top 10. Nou, ik heb het natuurlijk helemaal gelezen en de Fur zit er ook.
Uiteraard.
Alleen, ja, er zijn 100.000 verkocht. Maar hoeveel mensen hebben het uitgelezen? We weten het niet. Mag ik een heel warm applaus voor Pieter de Vries. Dank je wel.